Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Zingen we met elkaar uit Psalm 65 en daarvan het derde vers. We willen vanavond Gods heilig en onfeilbaar woord openen en wel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En dan van het 21ste hoofdstuk te beginnen bij het 20ste vers tot en met het 36ste vers. En in aansluiting op de schriftlezing met elkaar te zingen uit Psalm 96 en daar van het 9e vers juicht al voor het aangezicht des Heren. Hij komt die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. Luister dan met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 21 vanaf het 20ste tot en met het 36ste vers. En zingen we dan in aansluiting erop uit Psalm 96 het 9e vers. Maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabij gekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen, en die in het midden van dezelven zijn, dat zij daaruit trekken, en die op de velden zijn, dat zij in dezelven niet komen. Want deze zijn dagen der wraak, omdat alles vervuld wordt dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Want er zal grote nood zijn in het land en toren over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal tot de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. En er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zeeën watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. En hij zeide tot hen een gelijkenis: ziet de vijgenboom en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelven dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En wacht uzelven, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden des levens, en dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. Zullen we voor alle dingen samen zoeken het heilige aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij voor de tweede maal op deze biddag samenkomen in uw huis. En zo hebben wij vanmiddag uw woord mogen horen, waarin gij opgeroepen hebt dat uw huis gebouwd mag worden. En wij bidden u, laat ook door de prediking van uw woord uw huis gebouwd mogen worden. Heer, zou het nog mogen zijn dat er vanavond toegebracht mogen worden tot die gemeente die zalig wordt. O Heere, ga toch voort met uw werk, met uw kerkvergaderend werk. En geef toch dat er vanavond toegebracht mogen worden. Heere, die verlost mogen worden uit Satans klauwen. Die verlost mogen worden uit de doodstad, uit de macht der zonden. O Heere, trekt u ze toch onwederstandelijk door de prediking van uw woord. Heere, ga toch uit met uw Heilige Geest en zoek ze op, Heere. In hun verlorenheid, in hun nood en in hun ellende, in hun diepe geestelijke slaap, Heere. In de slaap des gerustheid. En doe ze nog eens ontwaken. O, geef dat daartoe vanavond uw woord een helder geluid mag geven. Dat het bezuin mag klinken en dat het mag zijn, Heere. Sta op, gij die slaapt uit de doden, en Christus zal over u heersen. O, dat ze uit de heerschappij van Satan overgebracht mogen worden in die wonderlijke en heerlijke dienst van u, o Heer Jezus Christus. O Heilige Geest, werf nog een bruid voor die dierbare bruidegom. Want het is toch zo dat in de veelheid van de onderdanen uw heerlijkheid is gelegen. Heer, en we hebben er niet één over voor de dood en de eeuwige rampzaligheid. En daarom bidden wij u, laat vanavond dat zaad, als het gestrooid mag worden, toch vallen in een weltoebereide aarde. Dat het toch zijn kracht mag doen, dat het wortelen mag schieten en vruchten voort mag brengen, uw naam ter eer. En wij bidden u ook voor uw kinderen, dat ze ook vanavond geestelijk voedsel mogen ontvangen. U hebt het toch beloofd dat u uw kinderen dagelijks zult begenadigen met manna, hemels brood. Maak ze nog eens hongerig naar die hemelse spijzen. Omdat ze nog eens verlangen mogen met Maria te zitten aan uw voeten. Dat het zo nog eens kerk mag zijn. Dat ze alles vergeten mogen. En dat het waarlijk zo mag zijn. En ze zagen niemand, niemand dan Jezus alleen. Wat zal het dan een onvergetelijke biddag zijn. Heren, dat we zo op deze biddag ons hart is voor u de Heere uit mogen storten. O, dat we vanmiddag onze onbekeerlijkheid is mogen beleven, Heer. Dat we ons afwijken is mogen inleven. Dat we eens berouw mogen krijgen over al onze bedreven zonden. In de openbaarheid en in het verborgen. Dat op deze biddag nog eens een boetedag mag zijn. Voor uw heilig aangezicht, dat we als gemeente nog eens mogen buigen, Heer. En dat we nog eens in het stof mogen ter neerkomen. Voor al onze zonden en ongerechtigheden. En dat bedreven tegen zoveel goedheid. Tegen zoveel genade. Tegen zoveel trouw van u. Dat we er nog eens recht onder verbroken mogen worden. We kunnen het wel belijden, Heer. En we kunnen dat wel op de lippen nemen. Maar dat het uit het hart komt, dat is toch uw werk. Het is toch uw werk om een ziel te verbreken. Dat we zo nog eens onze nood voor u neer mogen leggen, ook op deze biddag. Laat het nog eens een gebedsdag mogen zijn, waarin we met elkaar uw heilig aangezicht zoeken voor de noden van de gemeente. Geef dat degenen die bidden geleerd hebben nog eens mee mogen bidden, mee mogen zuchten als een Aaron en een Hur. En dat in de weg van het gebed vanavond onder de prediking nog eens overwinningen behaald mogen worden, overwinningen over de Satan. Hij heeft zoveel macht en hij gaat rond, Heere. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Heere, scheld hem toch eens. En geef dat uw woord voorspoedig mag gaan. Te midden van de rijen. Zondaren aanrakende. Zondaren nederwerpende. Zondaren bekerende. En uw volk tot troost, tot bemoediging, tot onderwijs. Tot vermaning, u weet wat in ieder van nood heeft. En dat we nou ook op deze biddag mogen bidden ook voor het werk van de zending. Dat we nou eens hartelijk mogen uitzien naar de uitbreiding van uw koninkrijk, ook over het wereld rond. Wees met al die werkers, vaak op zulke eenzame posten. Gedenkt u ze toch, lieve koning. Sterk in die strijd als ze op de fronten staan. De fronten van het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. En de Satan voelt dat er een aanval gedaan wordt op zijn macht. Heer, is sterk al die mensen in de zending. Maar niet alleen de zending ver weg, maar ook het werk van evangelisatie in de grote steden. Ook van ons vaderland. Onder prostituees, onder drugsverslaafden, onder dak- en thuislozen. O Heer, ontfermt u zich ook over hen. En geeft dat ze vaak dat moeilijke werk, waarin zoveel teleurstellingen zijn. Dat ze het mogen doen ziende op u, wetende gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. Gedenk ook al het werk wat gedaan wordt in gevangenissen, in ziekenhuizen, in het leger. Overal waar gij mensen uitstoot om uw evangelie uit te dragen. Sterk ze daarin, het is vaak zo ook eenzaam werk. En dat we zo op deze biddag mogen smeken aan u de Heere om de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, gedenk ook onze overheid. Ook naar de verkiezingen. Heere, en elke keer zien we toch weer dat er een afbraak is, Heere, van al degenen die nog staan voor uw woord. Het wordt al minder en al kleiner, Heere. En wij bidden u, geef ze getrouwheid in de gemeenteraad, de provincie, de Tweede Kamer, waar u ze ook gesteld hebt. Nog willen opkomen voor uw woord, ondersteunt u ze daarin en sterkt u ze. Maar dat we ook mogen bidden voor heel onze overheid. Heer, u hebt het ons toch geboden om te bidden voor de overheid. Ze is toch uw dienares. Bidden ook voor onze koningin. U weet ook, ze is weduwe. En het valt haar ook soms zo zwaar het werk, zonder haar man. Sterk haar, maar wees bovenal haar nabij naar haar ziel. Mogen daar in het bijzonder u om smeken. Ook van onze prins en zijn vrouw. En al de kinderen van het koningshuis, de kleinkinderen. Laat er ook op deze dag, deze biddag, een gedurig gebed ook voor allen die in hoogheid gezeten zijn, mogen worden opgezonden. Zo ziet het alles op u, ook op deze biddag. En geef toch dat we ons oog mogen slaan naar u. Ook als vanavond weer uw woord verkondigd mag worden. Ook als uw woord ons vanavond plaatst voor de zekerheid van uw wederkomst. Heere, zijn wij dan bereid om in te gaan in die koningszaal. Om aan te zitten aan het avondmaal van de bruiloft van het lam. Of zullen we eenmaal buiten moeten staan. Kloppende op de deur en het moet horen, gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Heer, en dan vallen er ook vanavond weer beslissingen. Als gij ons brengt voor uw rechterstoel. Heere, kom toch. En geef eerlijke prediking. Geef ontdekkende prediking. Maar geef ook prediking die zondaren met u verzoent. Geef gij uw woord zijn kracht, Heere. O, laat het ook mogen zijn. Een medicijn. Balsem in Gilead. Voor wonden, laat uw woord zo in de volle raad van u verkondigd mogen worden, niets achterhoudend. En dat is uw werk. Geef ook in de gemeente, onder de prediking gebed. Geef ook een uitzien en verwachten naar uw komst. Dan zult u niet beschamen allen die u verwachten. Doe het nog, o hoorde der gebeden, om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we wilden vanavond op deze middag het woord bedienen uit hetgeen u vindt geschreven in Lucas 21, de woorden van de Heer Jezus, zoals u ze vindt in de versen 34 tot en met 36, waar we het woord des Heeren in onze tekst voor vanavond lezen. En wacht u zelven dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen, dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens. En dat u die dag niet onvoorziens overkomen. Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Waak dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. Liefde gemeente, we willen bij deze tekstwoorden schrijven: biddag in het licht van de wederkomst. En dan willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de zekerheid van de wederkomst. In de tweede plaats bij de verwachting van de wederkomst. En in de derde plaats bij de beleving van de wederkomst. Biddag in het licht van de wederkomst. En dan letten we in de eerste plaats op de zekerheid van die wederkomst. In de tweede plaats letten we erop hoe we die wederkomst verwachten. En in de derde plaats willen we stilstaan wat het betekent om die wederkomst te mogen beleven. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 49. En daarvan het vierde en het zesde vers al zegt zijn hart: mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootheid bouwt, naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En dan ook het zesde vers, waar Gods kerk het mag weten. Maar na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49, de versen 4 en 6. En onder het zingen krijgt u gelegenheid ook op deze middag om uw liefdegaven te geven aan de Heere en aan zijn dienst. Liefde gemeente, de Heer Jezus bepaalt ons vanavond bij de biddag in het licht van de wederkomst. En dan letten we vanavond op de zekerheid van die wederkomst. In de tweede plaats op de verwachting van die wederkomst. En tenslotte luisteren we naar de beleving van die wederkomst. En na het amen der prediking zingen we dan met elkaar: Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130 vers 3, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jonge mensen, als er iets is waar de Heer Jezus u en jullie vanavond van wil bepalen, is het wel dit: dat het zeker is dat hij wederkomen zal. Daar leidt geen enkele twijfel aan, jonge vrienden, dat de Heer Jezus wederkomt. En als hij wederkomt, dan zal alle oog hem zien. En dat is het eerste waar de Heer Jezus ons in onze tekst zo heel nadrukkelijk op wijst. Lees maar het tweede gedeelte van het 35e vers, daar staat: En die dag zal komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Die woorden die wijzen erop dat iedereen de Heer Jezus zal zien. En de Heer Jezus zegt het heel nadrukkelijk, dubbel: al degenen op de ganse aardbodem. Alle mensen, waar ze ook wonen. Of je nou woont op de Noordpool, of in het eenzame gebergte in Pakistan, waar je ook woont, iedereen zal hem zien. En misschien zeg je wel, gaat het dan over al de mensen die op dat moment leven? Nee, als de Heer Jezus het hier heeft over alle mensen, dan weten wij ook uit andere gedeelten van Gods heilig woord dat het ook zal zijn de mensen die al gestorven zijn. Het zijn alle mensen, te beginnen bij Adam en Eva, tot de laatste baby die geboren zal worden op de dag van Gods wederkomst. Hoor maar eens wat de Heer Jezus zelf zegt. Verwondert u niet, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen en zij zullen uitgaan, uit dat graf dus, de goeden tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dus de graven zullen opengaan. Alle mensen die begraven liggen. Maar hoe is het dan met alle mensen die op de zee zijn omgekomen? Ook daar geeft het woord van God een antwoord op. Want wij lezen in Openbaring 20. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld een iegelijk naar hun werken. En om tenslotte een laatste plaats aan te geven. Als Johannes zijn brieven gaat schrijven aan de zeven gemeenten, dan is als het ware de openingszin: ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Iedereen zal hem dus zien. Alle mensen die geleefd hebben. En dat betekent, en dat is de aangrijpende werkelijkheid, dat dat ook ons allen geldt, zoals wij hier nou vanavond in de kerk zijn. Jullie zullen hem zien, jongens. U zult hem zien. Jullie op de galerij, jonge mensen. Er komt een dag dat wij allemaal de Heer Jezus zullen zien met onze natuurlijke ogen. Met deze ogen die je nu hebt, zal er een dag komen dat je de Heer Jezus zult zien, komende op de wolken. Dan zal het graf waarin je begraven ligt, als je dat nog mee mag maken, zal open gaan als de Heer niet eerder wederkomt. Maar wij zullen hem allemaal zien, geliefden. En dat is het eerste wat de Heer Jezus ons vanavond op deze biddag wil verkondigen. Gemeente van Middelharnis, u zult allemaal mij ontmoeten op de grote dag van mijn wederkomst. Er zijn heel wat mensen die geloven daar niks van. Die zeggen dat is helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Want zeggen zij, hoe kan dat nou? Als de wereld rond is, de aarde is toch een bol. En als de Heere dan uit de hemel komt, dan kunnen toch alleen maar de mensen die op de Noordpool wonen en het bovenste deel van de aarde bevolken, die kunnen hem dan toch alleen zien. Niet als je toch aan de onderkant van de aarde woont. En zo probeert men met een redelijk verstand te verklaren dat het helemaal niet kan dat alle mensen hem zullen zien. Ach, wat een dwaasheid. Want zouden onze grootouders geloofd hebben dat je met iemand kon praten die in Amerika woonde? Ja, dat je hem zelfs kon zien op onze moderne webcams. Kunnen we toch zo met iemand in Australië praten en we kunnen hem zelfs op ons computerscherm zien? Dat hielden wij 30 jaar geleden voor onmogelijk. Zou dan voor de Heere te wonderlijk zijn om het zo te maken dat wij hem allemaal zien? Nee, geliefden, wij moeten niet bij ons dwaze verstand te redeneren gaan en zeggen dat kan niet. Als de Heere zegt dat het zo is, dan is het ook zo. Er zijn andere mensen die hebben gezegd, dan moet je niet geloven dat de Heere wederkomt. Want hoe lang lees ik dat al in de Bijbel, dat de Heere Jezus wederkomt. En hij komt nog steeds niet. Sinds dat die woorden geschreven zijn, zijn er al bijna 2000 jaar overheen gegaan. Denk je nou echt dat de Heere Jezus wederkomt? En ze spotten zo met zijn wederkomst. Maar dat is niet alleen vandaag. Ook al in de dagen van Petrus waren er mensen die daarmee spotten en zeiden, hij blijft al zo lang weg. Maar dan is het apostel Petrus die daar radicaal mee afrekent en zegt niet, denk nou niet dat de Heere zijn belofte van de wederkomst vertraagt. Maar het is enkel langmoedigheid over ons, omdat hij niet wil dat er enige van ons verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar, zegt hij, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. O, dat de Heer Jezus vandaag niet wederkomt, dat is alleen hierom dat u zich vanavond nog zou bekeren. Het is nog langmoedigheid dat de Heere nog niet wederkomt om zijn kerk thuis te halen, omdat er nog zijn die misschien ook vanavond nog moeten worden toegebracht. Maar hij komt, zei de apostel Petrus, en hij vertraagt zijn belofte van de wederkomst niet. Weet zeker dat hij komen zal als een dief in de nacht. En nu is het zo groot dat de Heere ons een tijd wil geven, dat we het ook zien mogen dat hij wederkomt, omdat we ons zouden voorbereiden op zijn wederkomst. Hoewel de Heer Jezus gezegd heeft, van die dag en die uren weet niemand dan alleen de Vader. Toch heeft de Heer Jezus in zijn liefde en in zijn bewogenheid tekenen gegeven, zodat we het weten mogen en ons voorbereiden op zijn komst. En dat heeft de Heer Jezus gedaan aan zijn discipelen en in hen ook aan ons. En dat was op een dag dat hij met zijn discipelen bij de tempel was. En ze staan daar bij de tempel en ze kijken met elkaar zo naar die prachtige tempelgebouwen. En onze jonge mensen weten dat nog wel, dat vast wel gelezen, dat in de dagen van de Heer Jezus de tempel was vergroot en gerestaureerd door Herodes. Herodes had om de gunst van de Joden te verwerven de tempel weer in zijn oude luister hersteld en het goud schitterde aan alle kanten. En de marmeren witte stenen lagen te glinsteren in de zon. Het moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn, die tempel. En dan is er een van de discipelen die tegen de Heer Jezus zegt, zie toch die tempel, Heer Jezus. Zie toch die prachtige stenen. En zie toch die mooie versieringen. Hij is onder de indruk van de tempel. En het moet ook, zo zei ik, een geweldig gebouw geweest zijn. Want Flavius Josephus, De Joodse historicus die schrijft over de stenen, dat er marmeren stenen geweest zijn die misschien wel 10 meter lang, 5 meter breed en 3 meter hoog geweest zijn. Van die grote funderingstenen waarop die tempel gebouwd is. Hoe het ook zij, die discipel is onder de indruk van de stenen en van het gehele gebouw. En dan zegt de Heer Jezus iets wat die discipelen schokt. Want wat zegt hij? Wat deze dingen aangaat die gij aanschouwt. Er zullen dagen komen in welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. De Heer Jezus voorspelt hier de ondergang van de tempel. Hij vertelt hier dat over 70 jaar, in het jaar 70, dus zo'n 40 jaar nadat de Heer Jezus zal zijn opgevaren, dat dan de Romeinen komen zullen en die prachtige tempel en heel Jeruzalem met de grond gelijk zullen maken. Het woord van de Heer Jezus, dat is bewaarheid geworden. Want we weten dat die Romeinse generaal gekomen is, Titus. En dat hij, om die opstand, die verzetzaad van de Joden te breken, groot gedeelte van de stad heeft uitgeroeid en de mensen als slaven heeft weggevoerd. En daarna het bevel gegeven heeft aan zijn soldaten om Jeruzalem in brand te steken. En ook dat schrijft Flavius Josephus, heel opmerkelijk. Dat Titus vervolgens, toen hij als het ware langs de tempel kwam en hij nog zoveel stenen overeind zag staan, dat hij aan zijn soldaten het bevel gegeven heeft dat zelfs al die stenen aan gruzelementen geslagen moesten worden, zodat het woord des Heeren werkelijk waar geworden is, dat van die tempel niet één steen op de ander is blijven staan. En als ze dan dat tempelplein verlaten en ze gaan dan de Olijfberg op en ze zijn daar gekomen zo halverwege en ze zitten daar als het ware in de schaduw langs de weg en ze kijken van die Olijfberg weer naar beneden en ze zien weer die prachtige tempel daar met dat gouden dak schitteren, dan vraagt een van die discipelen: Heren, maar wanneer zal dat dan geschieden wat u gezegd hebt? En dan gaat de Heer Jezus iets laten zien van de geweldige dingen die komen zal. Want dan zegt hij tegen zijn discipelen: weet dan dat als deze dingen gebeuren, en we hebben het met elkaar gelezen in het 20e vers, weet dan als dat gebeuren zal, dat Jeruzalem met heerlegers omsingeld wordt, zo weet dan dat die verwoesting nabij is. Maar, en dat is juist het hele aangrijpende wat de Heer Jezus zegt, maar mijn discipelen, weet dan als jullie dat nog mee zullen maken, dat de stad verderfd zal worden. En als jullie het zullen zien dat de tempel afgebroken zal worden, weet dan dat dit maar een beginsel der smarten is. Weet dan dat de verwoesting van Jeruzalem, dat dat niet het einde zal zijn, maar dat het begin zal zijn van de vreselijke oordelen die over de wereld zullen komen. En dan gaat de Heer Jezus schetsen wat er allemaal zal gebeuren in de dagen die vooraf zullen gaan aan zijn wederkomst. En dan neemt hij als het ware Jeruzalem en zijn val als een uitgangspunt, als een voorbeeld. Maar het zal allemaal nog veel, veel erger worden, zegt de Heer Jezus. Want, zegt hij, en dan gaat hij dat bespreken in het 25e vers, en er zullen tekenen zijn in de zon, maan en sterren. En dan gaat de Heer Jezus schilderen, en we kunnen dat ook in de andere evangeliën lezen, wat een kosmische rampen er zullen voltrekken. En geliefden, we hebben iets gezien van een zeebeving, we hebben gezien van aardbevingen, maar daar herstelde men zich van. Wie weer terug gaat kijken in die gebieden van de zeebeving en de aardbeving in Pakistan, ziet dat de herbouw al aardig gevorderd is. En misschien over 10 jaar zien we er niks meer van terug. Maar als dit zal gebeuren, zegt de Heer Jezus, oh, dat is niet te vergelijken met de rampen op de aarde. Want dan zal het hele heelal in de war geraken. Want de zon en de maan die nu de tijd zullen bepalen, dan zal die wereldklok stilgezet worden. Dan zal de zon haar schijnsel niet meer geven en de maan geen licht meer. En dan zullen de sterren, zegt de Heer Jezus, op de aarde vallen. En als wij dan weten hoe een klein stipje de aarde is in dat machtige zonnestelsel, oh, dan is het niet voor te stellen wat er dan zal gebeuren aan de rampen die deze aarde zullen treffen. En dan zegt de Heer Jezus, deze dingen, het zijn tekenen, zegt hij, dat mijn komst aanstaande is. Ontzagwekkende tekenen voor de goddelozen. Een huiveringwekkende aanduiding van hun ondergang. Maar voor Gods kinderen een adembenemend teken van zijn wederkomst en hun verlossing. Want, Heer Jezus, hij zegt het, ik zal wederkomen. En waarom zal hij dan wederkomen? Wel, hij zal wederkomen in de eerste plaats om zijn vijanden de laatste definitieve slag toe te brengen. Want, geliefden, wij kunnen ons in deze dagen wel eens afvragen, ook als we de verkiezingen weer op ons laten inwerken. Heren, waar is toch uw koninkrijk? Heren, het lijkt wel alsof uw koninkrijk steeds verder weg is. Dat uw kerk steeds kleiner wordt. En dat uw kerk steeds meer naar de zijkant gedrukt wordt. Heren, uw naam kan zomaar bespot en belasterd worden. Heren, men kan zomaar allerlei dingen doen die u tergen, zonder dat het lijkt dat u deze dingen straft, Heren. Waar blijft toch uw koninkrijk? Heren, u bent toch opgevaren in de hemel om uw koninkrijk te vestigen hier op aarde. Maar we zien er zo weinig van. O geliefden, hij zegt, ik kom weder om mijn vijanden te overwinnen. Ik zal komen om de laatste slag toe te brengen. En dan zal ik al de volken aan mij onderwerpen. En in de tweede plaats kom ik om door de oordelen heen mijn kinderen thuis te halen. Ik kom om wraak te oefenen over al de goddelozen. Ik kom om mijn rijk te vestigen op de ganse aarde. En alle knie zal zich voor mij buigen. En alle oog zal mij zien. Maar ik kom ook, o kerk, om u thuis te halen. Om u uit de grote verdrukkingen heen thuis te brengen in de eeuwige heerlijkheid. Hij komt, hij komt. Het staat vast en het is zeker. En alle oog zal hem zien. Ook u, ook jij, ook ik. En nu de vraag, geliefden, op deze biddag. Verwacht u zijn komst? En die vraag brengt ons bij onze tweede gedachte. De verwachting van zijn komst. Liefde gemeente, maak die vraag nog eens herhalen. Leeft u bij de wederkomst? Ziet u uit naar zijn komst? Verlangt u ernaar dat hij komen zal om zijn rijk te vestigen over de ganse wereld? Of raak ik nu een hele zere plek? Is het een hele beschamende vraag waar u op moet antwoorden? Zijn wederkomst, ach, het is allemaal zo ver weg. Zijn wederkomst, het heeft geen plaats in mijn geestelijke leven. O, luister dan eens wat de Heer Jezus tot u zegt vanavond. En hij gaat hier aangrijpende woorden tot u en tot mij zeggen. Want hij zegt, en wacht uzelven dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserijen en dronkenschap en zorgvuldigheden van het leven. En dat u die dag van mijn wederkomst niet onvoorziens overkomen. De Heer Jezus, hij weet het, dat het zo'n ontzettend groot gevaar is dat zijn kerk inslaapt. Och, hij heeft het straks, om het zo te mogen zeggen, ondervonden. Toen hij in Gethsemane moest strijden. Toen hebben ze niet één uur met hem kunnen waken. Hij weet van zijn kerk hoe zwak ze zijn. En daarom die ernstige oproep van de Heer Jezus. Wacht uzelven, zegt hij, in de eerste plaats tegen zijn discipelen. In de tweede plaats tegen de ganse kerk. En vanavond tegen ons allen. Wacht u dat uw harten enige tijd bezwaard worden. En dan gaat de Heer Jezus oorzaken aanwijzen waardoor ons hart bezwaard kan worden. En jonge mensen, je voelt als het ware wel welk beeld de Heer Jezus hier gebruikt. En misschien heb je ze wel eens in de kerk zien zitten. Van die mensen die vermoeid waren van hun werk. En die zo af en toe knikkenbolden en dan zo in slaap vielen van vermoeidheid. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Iemand die bezwaard is. Die door al die dingen zo in slaap sukkelt. En wat zijn dan de dingen die de Heer Jezus hier noemt? Wel in de eerste plaats brasserij. En dan duidt de Heer Jezus hier niet in de eerste plaats op de brasserij zelf, maar op het gevolg van die brasserij, namelijk dat je in een roes komt, dat je niet meer weet wat je eigenlijk doet. En dan heeft hij het over dronkenschap. Wanneer iemand dronken is, dan heb je geen enkel besef van de dingen die om je heen gebeuren. En het derde wat de Heer Jezus hier bedoelt, is de zorgvuldigheden van het leven. En waarom gebruikt de Heer Jezus nu deze drie dingen, de roes, als een gevolg van een uitbundig leven, een wellustig leven, de dronkenschap en de zorgvuldigheden van het leven? Wel, ik denk hierom, omdat het woorden zijn die heel ons leven kunnen omvatten. De roes, dat is een gevolg van wat er gisteren gebeurd is, wat je vandaag ervaart. De dronkenschap waar je op dat moment in verkeert. En de zorgvuldigheden, dat zijn de zorgen van de toekomst. Hoe zal het morgen gaan? Waar zal ik morgen mee eten en me mee kleden? Die dingen van gisteren, de brasserij, de dronkenschap van vandaag, de zorgvuldigheden morgen. Woorden die aanduiden dat het heel ons leven omvat, al de dingen van ons leven. En ik zal vanavond niet in het bijzonder ingaan op de gevaren van de brasserijen, van het uitleven van ons zondige vlees. Ook niet ingaan op de gevaren van de dronkenschap. Maar vanavond in het bijzonder even concentreren op de zorgvuldigheden van het leven. In het licht ook van de biddag van vanavond. We hebben dat vanmiddag gezegd en we herhalen dat nog maar eens. Het is o zo noodzakelijk dat we biddag houden. In het diepe besef dat we niets kunnen, gemeente. We kunnen niet bidden. We kunnen niet Bijbel lezen. We kunnen geen kerkgang doen. Zonder dat de Heer het zegent. We kunnen ons werk in ons gezin niet doen. Op school niet. Op ons werk niet, zonder de Heer. En daarom is het zo nodig dat we ook voor die alledaagse dingen van ons leven de Heer nodig mogen krijgen. Gij kunt zonder mij niets doen. Daarom is het goed dat we biddag houden, ook voor gewas en arbeid. Voor al die dingen van ons aardse bestaan hier. Maar wat laat de Heer Jezus nu zien? Dat juist die dingen waar we hier vanavond bijeen zijn ook om te bidden. Wat we vanmiddag ook gedaan hebben. Dat het juist die dingen kunnen zijn die ons slaperig maken als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus. Juist die dingen van het alledaagse leven. Die vragen rondom kleding, die vragen rondom ons eten, die vragen rondom de toekomst. Zal ik mijn werk nog behouden? Zal ik mijn gezin nog kunnen onderhouden? Hoe zal het toch gaan met allerlei dingen van deze tijd? Ze kunnen ons zo ontzaglijk bezighouden. Maar de Heer Jezus zegt vanavond, wacht u dat uw hart daardoor niet bezwaard zal worden. Dat ze niet zo'n beslag op je leven zullen leggen, dat je geen ogenblik meer denkt aan mijn wederkomst. Dat je zo door die dingen in beslag genomen wordt, dat je niet bereid bent om in te gaan in het koninkrijk der hemelen als ik kom. En daarom is er zo'n ontzaglijke aandrang in de woorden van de Heer Jezus. Wacht u ervoor, zie toe, zegt de Heer Jezus, dat uw harten niet de enige tijd. En als je dan de woorden van de Heer Jezus nog eens naspelt, geliefde gemeente, dan staat er niet te eniger tijd. En dat betekent niet één ogenblik mag je in slaap sukkelen. Je moet dus elk moment waakzaam zijn. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus, zo ernstig en aangrijpend en zo indringend. Wacht uzelf en zie toe, niet één ogenblik in slaap sukkelen. Maar zul je zeggen, maar Heer, hoe kan dat dan? Ik moet toch ook mijn huiswerk maken. Ik moet toch ook de was doen. Ik moet toch ook de boekhouding doen. Hoe kan ik dan waken elk ogenblik en bezig zijn met de dingen van uw komst? We hebben toch ook onze verantwoordelijkheid voor ons dagse werk. O, zeker. En dat weet de Heer Jezus ook. En de Heer Jezus bedoelt niet, zoals in de dagen van de wederdopers, dat die zeiden, nou laat je werk maar liggen, want de Heer Jezus komt. En laten we ons maar voorbereiden op zijn komst. Alledaagse werk hoeft niet meer. Dat bedoelt de Heer Jezus niet. Maar wat bedoelt hij dan? Nou, mag ik het eens heel eenvoudig en concreet maken, geliefde gemeente. Wat de Heer Jezus hier bedoelt is dit. Als er een dag voorbij gaat dat u niet gedacht hebt aan het uur van sterven. Als er een dag voorbij gaat en u hebt niet uw oog gericht op zijn wederkomst, dan bent u bezig in slaap te vallen. Dan bent u bezig bezwaard te worden. Want wat de Heer Jezus hier zegt is dat we bij voorduur ons moeten richten op het moment dat we de Heere gaan ontmoeten. En ik heb het al gezegd, als de Heer Jezus hier spreekt over zijn wederkomst en wanneer wij hem zullen zien, dan ligt daar ook in besloten de dag van ons sterven, die misschien aan zijn wederkomst vooraf kan gaan. Wanneer hij spreekt over zijn wederkomst, dan spreekt hij ook over de dag van ons sterven, wanneer wij hem naar onze ziel al zullen ontmoeten. En dat betekent dat we heel ons leven ons moeten richten op die laatste dag van ons leven. Op die dag van zijn wederkomst, wanneer we hem zullen ontmoeten. En daarom is het zo nodig, zegt de Heer Jezus, dat we telkens dagelijks denken aan de dag van ons sterven. Aan de dag dat we de Heere moeten ontmoeten. Aan de dag dat hij komen zal en wij voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. En waarom is dat zo noodzakelijk om daar elke dag mee bezig te zijn? Wel, zegt de Heer Jezus, die dag die komt als een strik. En wat bedoelt de Heer dan? Wel, dan wijst de Heer hierop met het woord strik. En misschien heb je dat wel eens gezien, zo'n klapnet waarmee ze wel vogels vangen. En dan zie je zo in je gedachten zo'n vogeltje zitten op een tak. Daar vrolijk zijn lied fluiten. En ineens dat klapnet. En zo de vogel gevangen. Ongedacht. En ineens gevangen. De Heer Jezus, wanneer hij hier dat woord strik gebruikt, zou je ook kunnen denken aan zo'n strik die een jager spant. Wanneer hij weet waar een konijntje zijn hol heeft en daar elke dag heen huppelt. Wanneer hij weer wat voedsel verzameld heeft. En op die weg, op dat pad, maakt die jager een strik. En dan komt dat konijntje aangehuppeld. En plotseling gaat de strik open en klapt weer dicht als hij erin zit. Liefden, dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt. Zo, zegt hij, zo zal dan mijn dag komen als je niet waakzaam bent. En als je daar niet op voorbereid bent, dan komt die dag als een strik. De Heer Jezus gebruikt nog andere beelden, als een bliksem. En wij kennen dat ook wel. Wanneer wij zeggen als een donderslag bij heldere hemel. Zo zegt de Heer Jezus zal het zijn met mijn dag. Elders gebruikt de apostel het beeld van de weeën die een vrouw overvallen op het moment dat ze punt staat om een kind ter wereld te brengen. We hebben het al gehoord van de apostel Petrus. Als een dief in de nacht. En daarom zegt de Heer Jezus, wacht u zelven, dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met de zorgvuldigheden van het leven. En dat die dag u niet onvoorziens plotseling overkomt, want hij zal komen als een strik over al degenen die op de aarde zijn. En daarom roept de Heer Jezus toe, waak dan te allen tijden biddende. Dan komen wij ook in het bijzonder bij de biddag. Geliefden, als de Jezus nou vanavond zou wederkomen, op de wolken, en de bazuin zou vanavond klinken, ziet, hij komt, ziet, hij komt, hoe zou hij dan de gemeente van Middelharnis vanavond aantreffen? Zou hij ze slapende aantreffen, bezwaard door de zorgvuldigheden des levens, of zou hij ze mogen aantreffen, wakende en biddende te alle tijd. Wakende, dat wil zeggen, waken tegen de zonden. Vanmiddag zei nog een van de ouderlingen zo in het gesprek, dat we zo een compromis kunnen sluiten met de wereld. Wel, dat is nou de list van de vorst der duisternis, om de kerk in slaap te sukkelen. Dat de wereld de kerk binnenkomt en dat kerk en wereld een verbond sluiten, geliefde gemeente. Waardoor Gods kerk in slaap komt. En waardoor de wereld steeds meer de kerk binnendringt. En de kerk niet meer een levend getuigen is, maar meedijnt met de tijdgeest. Waken, dat betekent bezig zijn, voortdurend met het woord van de Heere, voortdurend verlangend om de Heere te mogen dienen, om te mogen wandelen in zijn wegen, waakzaam te mogen zijn in dat leven tot eer van de Heere. Dat is het wat hier de Heer Jezus bedoelt. Vindt hij zo de gemeente van Middelharnis, strijdende tegen de verleidende geesten die op haar afkomen, verlangend om haar koning te mogen dienen, zo uitziende naar zijn komst. En hoe is dat dan? Hoe kunnen wij dan waken? Wel, zegt de Heer Jezus, op de knieën, biddend in de omgang met de Heere. Wat we vanmiddag zo gezegd hebben bij die tempel, waar de Heere woont, omgang te hebben met de Heere. Dat is het wat ons wakende kan blijven, wanneer we voortdurend gevonden worden op de knieën. Ik heb het pas nog tegen onze catechisanten gezegd, daar is de kerk op haar sterkst. Wanneer zij door de knieën gaat, op de knieën, het van de Heere alleen verwacht. Wanneer zij de Heere aanroept in haar hulpeloosheid, in haar krachteloosheid. En wanneer zij het van de Heere alleen verwacht. O, wat zou dat een zegen zijn, de grootste zegen, geliefde gemeente. Als we zo vanavond gevonden werden, wakende tegen de zonden, verlangende om de Heere te dienen. En dat in een gedurig gebed tot de Heere. U moet het boek Handelingen maar eens doorlezen. Dan ziet u hoe menigmaal de kerk biddende en vastende gevonden werd. De Heere aanlopende als een waterstroom. En dan staat er zo nadrukkelijk bij. Wakende en biddende. En die werkwoordsvormen die hier gebruikt worden, die wijzen al op een voortdurendheid. Maar dan voegt de Heere er nog bij. Te aller tijd. Elk moment van de dag. Weer die klem. Weer die noodzaak, weer dat steeds, steeds maar weer waken en bidden, uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Waak dan, opdat gij niet in verzoeking komt, telkens weer de ogen naar boven, de handen opheffend om het van hem alleen te verwachten, wakende en biddende. En daarom klinkt het zo uit de mond van de Heer Jezus. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik u allen gemeente van Middelharnis. Waakt, waakt, waakt in de gebeden. O, dat het woord van de Heere u vanavond wakker mag schudden. Naar het woord van de apostel Petrus. En het einde aller dingen is nabij. Waakt dan in de gebeden. Zo mag de apostel Petrus het woord van de Heer Jezus overnemen en doorgeven aan de kerk van alle tijden. Zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden. Zoals de dichter dat zingt, ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Op zijn belofte woord dat hij komen zal. En waartoe zal hij dan komen? En waarom verlangt de kerk daarna? En waarom is het zo noodzakelijk om wakende en biddende gevonden te worden? Jonge mensen, wat is het grote voorrecht van al degenen die vanavond wakende en biddende gevonden worden voor de Heere? Wel, dat brengt ons bij onze derde gedachte, de beleving van die wederkomst. We hebben het gezien dat hij gezegd heeft, ik zal wederkomen. We hebben gehoord welke verschrikkelijke tekenen en oordelen en rampen over de aarde zullen komen als een voorspel van zijn wederkomst. En we hebben gehoord dat hij komt om te richten al de volken. En wat is nou het voorrecht van al degenen die wakende en biddende gevonden worden wel? Dat zegt de Heer Jezus aan het slot van onze tekst. Luister maar en lees het maar mee in het 36e vers. Opdat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des Mensen. O, wat een heerlijke belofte, geliefde gemeente. Geef de Heere aan die wakende en biddende kerk. En wat belooft de Heere dan wel? Twee dingen. In de eerste plaats dat zijn kerk waardig geacht zal worden om die oordelen te ontvlieden. En in de tweede plaats dat ze zal mogen staan voor de Zoon des Mensen. Wat betekent dat nou? Wel, als al die dingen geschieden waarvan de Heer Jezus hier spreekt in Lucas 21 en in de andere evangelie, als die verschrikkelijke dingen zullen gebeuren, waarvan ook in het boek Openbaring gesproken wordt, als de Heere die violen zal uitgieten over de aarde, zullen dan zijn kinderen weggenomen worden uit de oordelen? Bedoelt de Heer Jezus dat hier, dat zij die oordelen niet zullen meemaken? Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Want als straks de kerk binnenkomt, dan vraagt de engel aan Johannes, wie zijn dat? En dan zegt Johannes, ik weet het niet. En dan zegt die engel, dat zijn ze die komen zullen uit de grote verdrukking. Dat wil dus zeggen dat ook Gods kinderen door de oordelen heen moeten. Dat de Heere ze niet zal sparen voor die oordelen. Maar dat de kerk met de wereld in die oordelen zal gaan. Maar, nou zal de wereld in die oordelen omkomen. Maar Gods kinderen zullen door die oordelen heen gedragen worden. Kan soms zwaar zijn, kan soms zo moeilijk zijn. En we lezen dat in het boek Openbaringen, dat het wel lijkt alsof de antichrist Gods kerk zal overweldigen. Maar de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Hij zal zijn kerk in al die oordelen vasthouden. Hij zal ze er doorheen dragen. En dan zal hij ze thuis brengen. Dat is het grote voorrecht. O jonge mensen, wat ben je dan gelukkig. Als al die oordelen losbarsten. En als die violen uitgegoten worden over deze aarde. En al die rampen de aarde treffen zullen. Wat is het dan een voorrecht om te midden van al die oordelen te mogen weten dat je geborgen bent in hem. Dat je in hem veilig bent. Wat er ook in je leven gebeuren zal. En hoe zwaar die rampen ook zullen zijn. Uit die allen zal de Heer je redden. En hij zal er je in bewaren. En hij zal je dwars door al die gerichten heen voeren. En dan lezen wij. En ze zullen mogen staan voor de Zoon des Mensen. Dat is zo'n groot wonder. Want wat betekent dat? Wel, dat betekent dat als de Heer Jezus gaat zitten op die witte troon En daar worden al de mensen voor hem gesteld. En hij zal recht gaan spreken. O, dan zal de kerk voor hem mogen staan. Dan zullen ze niet moeten buigen. En dan zullen ze niet moeten zwijgen. Omdat ze op 1000 vragen geen antwoord weten. Dan zullen ze niet weggeworpen worden in de eeuwige rampzaligheid. Maar dan zullen ze mogen staan voor hem. Omdat ze gevonden zijn in hem geborgen. Omdat ze gewassen zijn in zijn dierbaar bloed. Daarom mogen ze staan in dat gericht. Mogen ze blijven staan. En zal het vonnis hen niet raken. Wat de goddelozen raken zal. Die het zullen horen, grijp ze en werp ze in de eeuwige rampzaligheid. Wat zal dat zijn, geliefden, als al die dingen zullen gebeuren. En als we dan lezen bijvoorbeeld als het 6e zegel geopend wordt. En daar die tekenen zullen gaan gebeuren. Dan lezen wij, jonge mensen, dat daar de rijken, de machtigen, de koningen, ze zullen allemaal vluchten als ze daar de voetstappen van de komst van de Heer Jezus horen. En ze zien al die tekenen in vervulling gaan. En ze weten, nu komt hij, nu komt hij. Dan lezen wij dat al die vijanden, die machtigen, die groten der aarde, ze zullen het uitroepen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toren des lams. Hoor je het, hoe ze het vrezen? Nu zullen wij gevonnist worden. Nu zal het oordeel ons treffen. Want de toren van het lam is tegen ons ontbrand. En die toren is zo geweldig dat ze zeggen, o berg, val op mij. Want alleen een berg zou mij nog kunnen beschermen tegen die geweldige toren. En dan roepen ze het uit. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. En wie kan dan bestaan? Dat roepen al de goddelozen uit. Wie kan dan bestaan in de toren van God? En het antwoord van onze tekst is, het woord van de Heer Jezus. Zij zullen kunnen bestaan die wakende en biddende gevonden worden. Zij mogen thuis komen. Zij mogen daar voor de rechterstoel van God verschijnen, zonder vrezen, zonder verschrikking, zonder beving. Wat een toekomst, jonge mensen. Als je het dan mag weten, als je sterven moet, of op de dag van Gods wederkomst, o hoor de bazuin, dat je ziel opspringt van vreugde. Hij komt om mij thuis te halen. O, dat hebben ze niet zelf verdiend. Want zij moeten het zeggen, zo gij in terecht zou treden. En gadeslaan ons ongerechtigheden. Wie zou dan voor u kunnen bestaan? O nee, ze kunnen dat niet vanwege eigen verdiensten. Omdat zij zo keurig geleefd hebben, nee. O, dan moet de Heer ook hen wegwerpen. Maar zij kunnen bestaan. Omdat zij in dit leven alles verloren hebben. Maar hem door genade mochten behouden. Alles hebben ze ingeleverd om het alleen van hem te mogen verwachten. Omdat ze hem alleen nodig hebben gekregen voor tijd en eeuwigheid. Omdat ze door het geloof met hun borg en zaligmaker, de Heer Jezus, verenigd zijn. En daarom kunnen zij in de dag van de Zoon des Mensen voor de troon des gerichts staan. O geliefden, wat een voorrecht als je zo op deze biddag wakende en biddende gevonden mag worden. Want dan zegt de Heer Jezus, dan zult gij waardig geacht worden om al die oordelen daarin te kunnen staan en doorgeholpen, uitgeholpen te worden en op zijn tijd gebracht te worden in de eeuwige gelukzaligheid. Wat een wonder, geliefden. En nu dan, tenslotte. Als wij dan nu biddag houden, anno 2006. Wat is dan uw begeerte? We hebben er vanmiddag al iets van gezegd en laten we het ook vanavond heel concreet mogen zeggen. Het gaat u toch alleen niet om aardse zegeningen. Om die van de Heere af te bidden. Maar dat het nou ook met de beden van vanmiddag. U mag gaan om de komst van Gods koninkrijk. Om de uitbreiding dat zijn huis gebouwd mag worden. Maar dat het nou vanavond verdiept mag worden. En dat je nu ook mag bidden, Heere. Dat uw koninkrijk komen. O Heer Jezus Christus, kom haastiglijk. Kerk des Heren, mag ik het nou eens eerlijk vragen. Zie je nou uit naar de komst van je bruidegom. Jonge mensen, mag ik dat voor jullie eens duidelijk maken met een heel eenvoudig voorbeeld. Misschien zijn er wel onder jullie die op punt staan om te trouwen. Maar laat ik dat heel eenvoudige voorbeeld eens geven. Stel, een jongen en een meisje, ze hebben een trouwdatum afgesproken. De kaarten zijn verstuurd. En de trouwdag breekt aan. En de jongen kleedt zich mooi aan in zijn trouwpak. En hij gaat in de auto, in de trouwauto versierd, naar zijn bruid. En hij komt daar bij zijn bruid aan. En verwachtingsvol gaat hij naar zijn bruid toe. En hij belt aan. En hij blijft even stil en hij belt nog een keer. En dan komt zijn bruid naar buiten. Maar wat ziet hij? En ze slaat haar hand op haar mond. Zegt: oh, ik ben helemaal de trouwdag vergeten. Ik was zo druk met het werk in het huis. Ik heb helemaal niet aan de trouwdag gedacht. Dat kan natuurlijk niet, zul je zeggen. Nee, dat kan ook niet. Dat zal in de natuur misschien nooit gebeuren. Maar hoe is het nou geestelijk? Zeg het nou eens eerlijk. Als zij vanavond komen zou, kerk des Heren, om je thuis te halen, zou je dan bereid zijn? Zou die dan een bruid aantreffen die zegt: Heere Jezus, kom haastiglijk. Ik zie naar uw komst uit. O, dat we ons zouden bekeren van onze wereldsgezindheid, kerk. Dat we vanavond de lendenen mogen opschorten. Dat we vreemdeling mogen zijn hier op aarde. Kunnen ze het inmiddels, Hannes, aan je merken. Dat je een pelgrim bent. Op weg naar het hemels koninkrijk. Kinderen, kun je het aan je vader wel eens merken. Dat hij naar de hemel verlangt. Heeft hij er wel eens over verteld. Van zijn heimwee naar huis. Kinderen Gods, spreek je wel eens van je verlangen om bij je bruidegom te zijn, omdat je de zonde zo moe bent? Verlang je nou wel eens naar huis om eeuwig je koning groot te maken? Wat zal het toch zijn voor je bruidegom als hij komt en hij vindt zijn kerk niet bereid? Omdat je in slaap gevallen bent vanwege de zorgvuldigheden van het leven. Hoor dan toe wat je lieve bruidegom, de Heer Jezus Christus, vanavond tot je zegt. Wacht uzelven, dat u niet enige tijd bezwaard wordt. Kerk, ontwaak toch uit uw wereldgelijkvormigheid. Ontwaak toch uit uw ingezonkenheid. Ontwaak toch uit uw slaperigheid, uit uw dodigheid, uit uw geesteloosheid. Ontwaak toch en zie uit naar uw bruidegom. Waak dan in de strijd tegen de zonden, dat ge niet meegesleurd wordt met de zonden van uw vlees, met de wereld van buiten, dat de duivel u niet steeds verder aftrekt van die omgang met uw lieve borg en zaligmaker, de Heer Jezus. Waak dan, o dat u vanavond en bij voorduur in de binnenkamer gevonden mag worden. Mag ik toch wel vragen, kind van de Heer, kan je de Heere nog zo aan zijn plaats laten? Is je binnenkamer nog zo vaak leeg? Is het gebed zo vaak dodig? De Heer Jezus, hij roept je vanavond op. Waak dan en bid, opdat dit woord je uit mag drijven, om de Heilige Geest bij vernieuwing weer nodig te krijgen. Kom dan, o Heilige Geest, en doorwaai weer mijn hart. Overlevendig toch mij hart en mijn zinnen, dat ik wakende gevonden mag worden, dat ik een pelgrim mag zijn, dat ik hier niet meer mijn vaderland heb, maar dat mijn oog gericht is op het vaderland daarboven. O, ik hoop van harte, kind des Heren, dat je vanavond met Christen daar op de bergen lieflijkheid even hebt mogen zien naar Immanuels land. Zie je het, wat hij bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Zie je daar de zalen waar je straks ongestoord hem zou mogen grootmaken. Zie je daar die grote avondmaalstafel van de bruiloft des lams, waar je bruidegom op je wacht, waar hij biddend is bij zijn vader. Vader, breng mijn kinderen thuis, opdat ze mogen zien de heerlijkheid die ik heb. Is daar nou een verlangen om je bruidegom te mogen zien in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, om nu altijd zijn liefde te mogen ervaren, om nou nooit meer te zondigen? Zie toch die plaats waar al de tranen van je ogen zullen gewist worden. O, is hij het dan niet waard, o kerk, dat je hem hier biddend en wakend verwacht? Ten slotte, nog een woord voor al degenen die niet uitzien naar zijn komst, omdat ze hem niet kennen, die bruidegom, de Heer Jezus Christus. O, weet dan dat er plotseling een dag zal komen, dat je levensadem zal worden afgesneden. Het zij dat Christus wederkomt, het zij dat je hier sterven moet. En ben je dan gelijk aan de mensen in de dagen van Noach? Kom, moeder, zeg het eens. Is het ook zo in je leven? En zij waren etende en drinkende, ten huwelijk uitgeven en ten huwelijk nemende, en niet beseffend, terwijl daar de prediking klonk van Noach: bereid uw huis, want de Heere komt. Kom dan in de ark der behoudenis. Maar ze hebben geen lust gehad om te komen. Ze hebben misschien wel gespot met Noach. Hoe is het met u? Hoe is het met jouw jonge vriend op de galerij? Zeg het nou eens even. Luister nou toch eens. God heeft je ziel op het oog. Ben je bereid als het water komt? Ben je dan in de ark? Of ben je er vanavond nog buiten? Want er zijn maar twee mogelijkheden: in of buiten de ark. In de ark van Noach, dat wil zeggen gevonden in Christus, of buiten Christus. En als nou vanavond de dood plotseling komt, als een dief in de nacht, en je moet voor God verschijnen en rekeningschap afleggen, wat is het dan ontzaglijk om te vallen in de handen van een levend God, die tegen jou kan zeggen: ik heb je op de biddag nog zo lieflijk genodigd. Ik heb je zo bepaald bij de wederkomst. Ik heb je opgeroepen om wakende en biddend te zijn. Ik heb je opgeroepen om de toevlucht te nemen tot de ark van Noach. Nog, jonge mensen, sta de deur open. Kom dan, opdat ge in hem mocht zijn, voordat de sluizen van de hemel open gaan, voordat zijn oordelen komen. En het zal zijn: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Nu is het nog het heden der genade. De Heer Jezus, hij waarschuwt ons nog dat hij komen zal als een dief in de nacht. En daarom is daarin zijn liefde nog, dat hij vanavond ons nog ernstig roept en zegt: want gemeente, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zou bekeren. O, vlieg dan nog heden naar het woord van de Heere nu. Nu het nog een wel aangename tijd is. Nu het nog de dag der zaligheid is. Nu het evangelie nog gepredikt wordt van die Christus die staat met uitgebreide armen en die het nou vanavond zegt: kom dan herwaarts tot mij, die vermoeid en beladen zijt. Kom dan, en ik zal u mijn vrede geven. Ik zal mijn armen om u uitbreiden. Ik zal u bewaren voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hij zegt het ten slotte tot ons allen. Waak dan en bid, dat we zo op deze biddag met elkaar, wakende en biddende, gevonden mogen worden, zodat die dag ons niet als een strik zal overvallen, maar dat we het mogen zeggen: als de dag van ons sterven komt, of als de dag van de komst van de Heer Jezus aanbreekt. Dat we het mogen zeggen, o God, eindelijk, eindelijk verlost van de zonden. Om u nu eeuwig volmaakt te mogen dienen. Amen. Samen het heilige aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, mag dat de vrucht zijn van de prediking vanavond. Dat we het nu ook met ons hart hebben gezongen. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heere. Dan wachten ze op de morgen, ach wanneer. Dat we zo mogen uitzien, Heere, naar de komst van uw Koninkrijk. Dat u alles zult zijn in allen. Dat we dan nooit meer hoeven te zondigen, Heere. En dan eeuwig u volmaakt mogen dienen. Dat zo ons leven getekend mag zijn. In dat verwachtende leven. In dat uitziende leven. In dat hopende leven. De lendenen opgeschort, wandelende als pelgrims, als vreemdelingen hier beneden, die op weg zijn naar dat hemels vaderland daarboven. Geef in het hart van uw kinderen een heimwee naar huis, en dat ze het mogen uitroepen. Ja, Heer Jezus, kom haastiglijk. En geef dat al degenen die dat verlangen niet kennen. Die zo genoeg hebben aan de wereld, aan deze tijd, aan de dingen van het godsdienstige, Heere. Maar een godsdienst zonder u, een vleeselijke godsdienst. En wat we ook hebben in deze wereld, het houdt ons alle van u af. En daarom roept u ons toe, dat we niet zullen bezwaard worden door de zorgvuldigheden van het leven. Heere, laat ons zien, de waardij van de eeuwige zaligheid. En doe ons zien de ernst, de verschrikkelijkheid van de rampzaligheid. En dat er nu maar twee wegen zijn. En er vanavond weer gebracht worden. Bij dat zelfonderzoek, waar wandel ik nu? Wandel ik nu op die brede weg, die mij leidt naar de eeuwige rampzaligheid? Of mag ik nu door genade wandelen, op die smalle weg naar boven? Heer, als we nog op die brede weg wandelen. Geef dan toch dat de dag van uw wederkomst, ons verschrikken mag. De realiteit van ons sterven ons doen ontwaken, opdat we niet zouden rusten, voordat onze ziel geborgen was. Heere, ontfermt u zich over al de onbekeerden. Bekeer ze nog tot u, voordat het te laat is. En wees met uw kinderen, bemoedig ze nog. O, maak ze op deze biddag. Nog eens wakende en bidden, verlevendig het verlangen toch naar u, het verlangen naar hun thuis daarboven. Heere, gij hebt het alles nog wel willen maken. We We mochten elkaar nog weer ontmoeten. Ga met ons mee als we weer naar huis gaan. Als we het nieuwe seizoen ingaan. Zegen dan al de arbeid. Geef dan nog verblijd mogen worden door de uitkomst. Ook van het gewas wat weer gezaaid staat te worden. Onderhoud zo ons nog in de natuur. Maar bovenal in het geestelijke leven. Ga zo met ons mee. Bewaar ons voor de zonden. En zie in gunst en genade op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 98. En daarvan het laatste vers. Waar de kerk het uitroept. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Psalm 98. En daarvan het vierde vers. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.